Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Sì! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Grazie signore che ci ha dato il calcio! Che ci fa abbracciare! Che
abbracciami,
ci fa sognare!
Abbracciami!
Che ci fa vincere!
Abbracciami!
Che ci fa vincere!
Het is dinsdag 10 mei 2022. De ontknoping van de Serie A komt steeds dichterbij. En daarom zijn Wesley, Victor Mak en ik weer vroeg opgestaan. Want het is weer tijd, Wes. Tijd om de Italiaanse voetbalweek na te bespreken. Is er veel gebeurd?
Er is weer veel gebeurd, hè? Het is iets minder spektakel gebeurd misschien, maar er is wel weer veel gebeurd.
Minder verrassends, denk ik, hè? Of minder dingen waarvan je denkt, nou, dat moet er echt in. Het grootste had ik vrijdagavond eigenlijk al, maar daar komen we straks nog eventjes over. En dat was niet Inter, maar onze grote vriend Crisito, die de winnende penalty maakte bij Genoa Juve. Wil jij misschien minder aan herinnerd worden, hè?
Nou ja, kijk. Weet je, daar komen we straks op. Maar goed, het ding voor mij is, ja, het seizoen van Juve is gewoon klaar eigenlijk. Tenminste, de Coppa Italia finale komt natuurlijk deze week eraan. Dus dat is natuurlijk nog wel belangrijk. Maar goed, in de competitie, ja, Champions League ticket is binnen. En of je nou derde of vierde wordt, maakt eigenlijk niet heel veel uit. Want goed, het scheelt misschien 3 miljoen euro in prijzengeld of zo. Dus ja, dat ze dan verliezen in de laatste minuut bij Genoa is gewoon stom. Maar ik heb daar veel minder een kater van, denk ik, dan als het echt nog in volle strijd ergens om was.
Nee, precies. Dus ja. Precies. En dan was het waarschijnlijk ook niet gebeurd. Dus zo kijk je er dan ook weer naar, denk ik.
Ja, absoluut, absoluut.
Dat had ik ook wel bij Inter. Als ze dan op een gegeven moment uit waren gespeeld en op een 8e plek stonden of zo. En als ze dan met 5-2 verloren van, of 2-5 van Udinese. Dan is het alsnog gênant en vervelend. Maar niet zo gênant als dat je nog ergens om speelt, zeg maar. Dat komt langs, de winnende van Crisito. We kijken nog eventjes naar de strijd tegen degradatie. Maar zoals de afgelopen weken telkens beginnen we natuurlijk bij die titelstrijd. Die gaat tussen Inter en Milan. Milan op pole position natuurlijk. Ook voorafgaand aan het weekend. Zouden op bezoek gaan bij hun angstgegner Verona, waar ze in 1973 en 1990 de titel verspeelden. Maar eerst was het vrijdagavond de beurt aan Inter, dat thuis speelde tegen Empoli. Empoli, een paar weken geleden gewonnen van Napoli natuurlijk, met 3-2. Dat was voor Napoli de definitieve genadeklap in de strijd om die Scudetto. En het leek er even op dat ze dat bij Inter ook gingen doen, hè Wes?
Ja, het was weer verrassend eigenlijk, hè? Want je wist natuurlijk dat dit, ja, Inter en Juve speelden eerder dan de rest van de clubs eigenlijk dit weekend vanwege die Coppa Italia finale. Dus je weet dan ook, er zit gelijk vroeg druk op. Ja. En zeker ook omdat normaal gezien was het volgens mij vaak dat AC Milan eerst speelde en daarna Inter pas. Maar goed, ja, nu mocht Inter natuurlijk al vroeg even dus een klein beetje die druk opvoeren. En dan sta je na, wat was het, 20 minuten?
Ja.
met 2-0 achter in eigen huis.
Nou, na een kleine half uur inderdaad. En dat eerste half uur was ook echt super slecht. In de zin dat heel San Siro was uitverkocht. Best wel bizar voor een wedstrijd die kwart voor 7 werd afgetrapt op een vrijdagavond. Ik bedoel, dan moet je toch wel snel weg zien te komen van je werk. Heel San Siro was al gevuld. En heel San Siro zag dat Empoli het eerste half uur gewoon echt een stuk beter was. Inter viel aan, maar Empoli kon het wedstrijdplan veel beter uitvoeren. Kon namelijk heel goed counteren. Scoorde zelfs 3 keer. 1 goal werd nog afgekeurd vanwege buitenspel. Maar het stond dus 0-2 door Pinamonti, die voor het eerst scoorde tegen Inter. Is ook nog steeds van Inter zelf, wordt namelijk gehuurd door Empoli. En door Aslani, die wegkroop uit de rug van De Vrij. En hem makkelijk en knap achter Handanovic legde. En dan denk je wel dat het echt voorbij is, eerlijk gezegd. Dan kijk je ernaar en dan denk je, nou, het einde van de Scudetto-strijd. Met nog een paar wedstrijden te gaan. Thuisverlies van Empoli zou wel typisch zijn geweest, denk ik.
Ja, goed, als je inderdaad die eerste 20, 30 minuten zag, dan dacht je echt van, nou, als dit inderdaad de instelling is ook waarmee je hoopt nog uiteindelijk kampioen te gaan worden, dan heb je wel een probleem. Maar goed, het werd uiteindelijk ook nog wel relatief snel rechtgetrokken. Want het was volgens mij een van de, nou goed, 40ste minuut eigen doelpunt. Een beetje ongelukkig, maar die bal die was er waarschijnlijk anders ook wel ingegaan. Want het was dan niet dat Empoli fantastisch stond te verdedigen. En nog voor rust was het weer gelijk. En dan denk je wel van, nou goed, bij die 1-2 had ik al wel het idee van, die gaan er in de tweede helft dan gewoon overheen.
Nee, ja, maar precies. En dat gebeurde dan ook met Lautaro die de 3-2 maakte, shirt uittrok. En Alexis Sanchez met de 4-2 in de laatste minuut. En ik heb gisteren even Rondo gekeken. En Juri Mulder zei daar, want Schalke is gepromoveerd. En die kwamen ook met 2-0 achter. En wonnen nog met 3-2. Dat er als er snel na rust of snel na zo'n 0-2 achterstand doelpunt wordt gemaakt, dat er dan in het stadion een soort gevoel wordt gecreëerd. We gaan het nog doen. Het gaat nog lukken. En dat herkende ik wel in de zin dat bij Inter ook het geval was. Di Marco gaf voor bij de 1-2. En die werd dus nog in eigen doel gewerkt door Romagnoli. En op dat moment merk je al, soort van ook achter de televisie, dat San Siro er 100% achter staat en het elftal naar toch nog een overwinning schreeuwt. En dat Empoli, dat eigenlijk ook nergens meer om speelde, daar toch een beetje van slag door raakte. Want vanaf dat moment creëerde Inter zoveel kansen dat het bijna wel 7-4 had kunnen eindigen. Of 8-4 of 9-4. Dat zijn altijd de loze uitspraken. Maar ja, het werd dus nog 4-2. Waarbij de Vrij vond ik toch wel een slechte indruk maakte. Vond ik.
Nou, die heeft natuurlijk het hele seizoen gaat het al best wel lastig.
Hij was natuurlijk eerst de beste verdediger van de Serie A, ook echt gekroond met die titel. Komt hij nog in de buurt?
Ja, waar is het misgegaan? Wil je zeggen?
Nee, maar komt hij nog in de buurt van dat niveau? Want ik heb wel echt het idee dat hij een stuk achteruit is gegaan.
Ja, het is natuurlijk ook best wel gek hoe plotseling dat dan ook opeens weer, zeg maar, dat verval een beetje is ingezet. Want natuurlijk, ja, de licht op een gegeven moment was natuurlijk bij het Nederlands elftal basisspeler en bij Juve. En dat is toen eigenlijk ook, was het begin van Gaal, dat hij begon als bondscoach, dat natuurlijk
zeker
eigenlijk werd omgedraaid. Want toen was de Vrij
nog steeds,
overal.
Volgens mij. Ja.
Ja, nog steeds misschien wel een beetje. Maar het is inderdaad wel bijzonder hoe die de laatste weken er af en toe bij loopt. Want ook nu met die 2-0 wat je net, die je net beschrijft, het is zo simpel allemaal.
En tegen Bologna een paar weken geleden,
ja, nee,
dat hij ook een kaasrobo dat eten.
Ja, en als je dan kijkt wat voor andere verdedigers nog wel rondlopen, ook bij Inter bijvoorbeeld met een Skriniar en een Bastoni, dat is gewoon, op dit moment zijn het gewoon een paar klassen beter. En ja.
Is het tijd om afscheid te nemen?
Ja, maar goed, maar dat zit er sowieso natuurlijk wel een beetje aan te komen. Hè? Want zijn contract is natuurlijk ook niet meer. Het is volgende zomer, geloof ik, toch?
Exact. Dus als hij gaat vertrekken, dan gaat hij aankomende zomer vertrekken.
Als je nog
jaar
iets
later
voor wil krijgen, inderdaad. En
precies.
Ik kan me op zich best wel voorstellen dat er genoeg clubs zijn die wel interesse in hem tonen. Want zeker als je natuurlijk vorig jaar, want het is 2 jaar terug, bent gekroond tot inderdaad beste verdediger van de Serie A. International, speelt bij een topclub, bent kampioen geworden 1 of 2 keer op rij, ja.
Ja,
ik denk wel dat er clubs in die hem willen hebben, maar
het is niet zo dat hij ineens slecht is of zo. Maar de afgelopen weken zie je eraan af dat hij toch iets minder, ja, minder goed is dan 2 jaar geleden. Of minder geconcentreerd of toch wel wat laat liggen. En dat gebeurde een aantal jaar terug gewoon echt niet. En nu zie je die goals. Eerst van Bologna, waarbij die Arnautovic overgeeft aan Di Marco op een verkeerd moment. Nu bij Empoli, dat hij Aslani uit zijn rug laat lopen. Het zijn toch momentjes waarvan je denkt, dit was in het verleden niet gebeurd. En dan heb je nog een aantal momenten die dan niet worden afgestraft, waarbij je denkt, ja, dat is toch iets minder goed. Nog een aantal dingen bij Inter Empoli. Aan Interkant is Lautaro wel echt ontploft, hè?
Ja, het is goed. Het is natuurlijk wel een goede speler. Of tenminste, het is gewoon sowieso een goede speler. Ik wil het niet downplayen. Alleen het is natuurlijk, je hebt de laatste paar seizoenen toch het gevoel dat er nog net iets meer in zat. En eigenlijk dat laat hij nu juist de laatste weken wel weer zien. Of wel zien. Dat hij natuurlijk ook gewoon echt heel belangrijk is voor zijn ploeg. Want nu met 2 doelpunten. Dat hij het eigenlijk natuurlijk ongeveer eigenhandig omdraait allemaal.
Je kan eindelijk op hem bouwen, zeg maar.
Ja, absoluut.
Ik dacht er toevallig even over na. Volgens mij vrijdagmiddag voor die wedstrijd. Als ik nou moet kiezen tussen Lautaro en Icardi, zou ik denk nog steeds voor Icardi kiezen. En dat is eigenlijk best bizar, vind ik. Want qua voetballende kwaliteit is Lautaro Martinez echt een stuk beter. Alleen op Icardi kon je bouwen, want die stond er uiteindelijk altijd. En die maakte hem altijd. Ook al zag je hem de hele wedstrijd niet, scoorde hij toch op een gegeven moment. En dat gevoel heb je bij Lautaro Martinez een stuk minder. Of mag je die twee niet met elkaar vergelijken op die manier? Want ja, natuurlijk wel totaal andere types uiteindelijk.
Nou goed, het zijn twee Argentijnen en twee spitsen. Dus op die manier heb je een hele mooie luie vergelijking gemaakt.
Hebben allebei bij Inter. En dat, in die zin is de parallel er wel. Maar,
nee, ik zag gisteren dat... Ik weet niet of dat dan weer bij dat Bobo-TV was van Christian Vieri. Maar Antonio Cassano, die vergeleek Lautaro gisteravond volgens mij met een combinatie tussen Tevez en Agüero. Ja. Dat lijkt me dan iets meer qua type, wat zeker meer dat soort... Maar goed, ja, ik denk nog steeds dat hij daar nog wel een stuk van verwijderd
nee,
is.
Nee, dat
maar...
denk ik ook. Absoluut, Tevez en Agüero, twee van de beste spitsen die we hebben gezien de afgelopen 10 jaar. Op Europees gebied zelfs, denk ik. En wat Tevez betreft, zeker op Italiaans voetbalgebied. Maar Icardi hoort daar ook, denk ik. En Lautaro komt daar misschien uiteindelijk ook in de buurt. Of is daar nu al... En dan gaan we zien met wie de volgend jaar een spitse koppel gaat vormen. Want misschien is dat wel Paulo Dybala. Maar misschien ook niet. We weten het niet. We gaan het zien. En nog even over Empoli. Fantastisch voetballend. Ik vond dat echt zo indrukwekkend. Dat zij bij die eerste goal van Pinamonti vanuit een eigen 16 konden opbouwen. Konden kaatsen, konden tikken. De bal wordt diep gestuurd. Bal wordt voorgegeven en Pinamonti sluit hem fantastisch in. En ik was daar zo van onder de indruk. En ik heb ze wel een paar keer gezien dit jaar. Telkens zijn ze voetballend goed. Maar de technische kwaliteit spat er echt vanaf. En ja, wat dat betreft echt wel een lading interessante spelers bij Empoli dit jaar, vind ik.
Kreeg je alweer een beetje het Italiaans benauwd vanwege de vorige keer dat Empoli die kant
nou, maar
toen was het, wat was
precies.
Het? Toen was het 3-2 of zo? Dat was toen ook een vrij doelpuntrijke
was het
ongelukkige
2-1
wedstrijd.
En ook, het was eigenlijk eenzelfde soort wedstrijd waarbij Empoli een stukje beter was voor een deel van de wedstrijd. Heel veel kansen creëerde. En toen stond de druk er op een andere manier op, want dat was de laatste wedstrijd van het seizoen. Empoli kon nog degraderen, degradeerde uiteindelijk ook, moest eigenlijk winnen. En daar gingen ze ook echt voor. En ook toen hadden ze hele goede technische spelers. Ik bedoel Traoré, Caputo, Bennacer, Krunic. Krunic speelde toen, dacht ik niet. Maar dat waren wel stuk voor stuk spelers die technisch er doorheen konden voetballen. En daar hebben topclubs het in Italië vaak lastig mee. En dat zag je nu ook weer, dat Empoli qua scouting het echt goed in orde heeft. Want als je kijkt naar een basiselftal, denk ik dat er heel veel spelers niet overblijven aankomende zomer. En er komt het seizoen niet meer zitten. Want Parisi is een hele goede linksback. Aslani wordt genoemd bij heel veel clubs. Maakt een nieuwe mooie goal. Pinamonti is natuurlijk gehuurd. Gaat een stapje hoger opzetten. Bayrami, ook net zo'n speler die technisch heel goed is. En zeker bij andere teams mee kan. Dus wat dat betreft gaat Empoli denk ik aankomende zomer wel leeglopen. En ze deden het goed. Alleen jammer voor hen dat ze toch verloren. Ook jammer voor Milan. Want zij dachten, nou, 0-2 voor Empoli op bezoek bij Inter. Dan kunnen we de champagne alvast koud zetten. En zijn we binnenkort wel kampioen. Nou ja, dat is misschien nog steeds zo. Gingen op bezoek bij hun angstkekener Verona, zoals eerder gezegd. Was heel veel aandacht voor in de aanloop naar die wedstrijd. Fatal Verona. Van Basten en Gullit hebben daar in 1990 nog de titel verspeeld. Dit keer kwam het niet zo ver. Ook al kwamen ze met 1-0 achter door Faraoni. Milan bleef rustig. Had daarvoor al een keer gescoord met Onali. Scoorde daarna nog 2 keer met Onali. En zelfs een derde goal werd eraan toegevoegd door Florenzi. Heel erg volwassen, Wes. Echt heel erg volwassen, deze overwinning.
Ja, en ik vind het vooral heel bijzonder dat Tonali nu opeens de laatste weken zo belangrijk is. Want dat is natuurlijk eigenlijk... nou goed, in de Serie B bij Brescia was dat natuurlijk Gotti als groot talent. Toen naar Milan gegaan, toen toch eigenlijk best wel een verloren seizoen gespeeld eigenlijk.
En nu ja, dit of seizoen... niet dus eigenlijk.
Ja, nou goed, kijk, hij heeft de ervaring opgedaan. Maar het was voetballend, was het dan niet per se heel goed. Volgens mij 0 assists, 0 goals toen. Ja, en goed, in dit seizoen, hij heeft natuurlijk die winnende gemaakt in de slotfase tegen Lazio. En nu keert hij, ja, niet eigenhandig, want het was ook grotendeels te danken aan Rafael Leão, die denk ik 80% van het werk deed.
Ik wilde je net vragen.
Hij staat er wel gewoon weer twee keer om die bal binnen te glijden. Ja, het is ontzettend knap. En het is juist denk ik heel mooi dat hij nu ook een soort een goalgetter begint te worden. Want als hij dat nog eens toevoegt aan zijn spel, ook een beetje die output, dan is het denk ik echt een van de beste middenvelders van Italië.
Hij stond hoger op het veld, hè? Normaal toch iets meer als een mezzala. Nu denk ik iets meer als een trequartista. Even met Italiaanse termen gooien. Nee hoor, iets meer als een soort valse nummer 10 geposteerd. En dat resulteerde erin dat hij wel drie keer voor het doel kwam en dus drie keer scoorde. Ook al werd de eerste afgekeurd vanwege buitenspel. Maar dat was wel een mooi foefje van Pioli, waardoor het middenveld van Verona het echt enorm lastig had. En dat zag je ook wel tijdens de hele wedstrijd. Dat het hele veld soms open lag. Ze niet een blok konden vormen, wat ze normaal wel lukt. Waardoor Leão ook heel veel ruimte kreeg. En als je Leão ruimte geeft tegenwoordig, dan perst hij er wel wat uit. Hè? Want hoe goed was dit weer?
Goed, bij die actie, bij die eerste goal was natuurlijk echt heel lekker. Waar natuurlijk echt zeg maar, zijn techniek nog heel erg erbij komt. En de passeerbeweging. En die tweede is die gewoon veel sneller dan alle andere gasten op het veld. En dan sprint hij gewoon iedereen eruit en dan geeft hij hem voor.
Hoe goed is Leão nou?
Ja
echt een moeilijke vraag. Vind ik. Kijk,
hij is heel goed. Alleen het is wel, het is meer denk ik een moeilijke vraag van hoe hoog is het plafond, want je moet op een gegeven moment, als je echt in de top wil spelen, dan moet je natuurlijk dit ook gewoon vast kunnen houden.
En maar stel je bent
dit is pas het eerste seizoen dat hij dat doet.
Stel je bent PSG of je bent een Premier League team of je bent Real Madrid, misschien een beetje overdreven, kan ook nog. En je kijkt en je ziet deze Leão de hele Serie A op zijn gat leggen. Ben je dan geïnteresseerd of wacht je dan nog een jaar?
Nou, dit zou wel het seizoen zijn dat ik zou zeggen als bestuurder van een topclub van ik zou het nu wel aandurven. Want het is wel, hij heeft de laatste, de twee seizoenen daarvoor heeft hij natuurlijk ook doelpunten gemaakt en wat assists gegeven, alleen veel minder. Alleen je zag wel dat het erin zat, denk ik, want de acties zijn er wel vaak geweest. Precies. Alleen gewoon een beetje de, wat wij natuurlijk in het begin van het seizoen zeiden, de output en ook een beetje de koelbloedigheid. Want hij speelde eigenlijk vroeger altijd een beetje met oogkleppen op.
Heel veel rook en weinig vuur, zeg maar.
Ja, dat is nu veranderd. En ik denk dat dat ook wel echt de stap is die hij moest maken. En ik denk dat hij dit seizoen gigantische stappen heeft gemaakt wat dat betreft.
Ja, hij is efficiënt. En dat was hij nooit. En dat was mijn kritiek ook altijd. Dat hij wel een actie in huis had en dat hij vaak in de gevaarlijke posities kwam. Maar vervolgens nooit een assist of doelpunt afleverde. En tegenwoordig is hij op dat gebied de belangrijkste man van Milan. 10 doelpunten, 7 assists in de Serie A. En dat kan nog veel meer worden. Sterker nog, dat moet veel meer worden, denk ik, om nog beslissender te zijn. Maar zeker de laatste fase van het seizoen is hij weer fantastisch. En de Scudetto-man, want ik dacht er dus ook even over na tijdens die wedstrijd. Ik heb het er ook wel eens met vrienden over Italiaans voetbal. Dat zal je verbazen, of niet?
Wat?
En die zeggen, het is toch wel bizar dat dit Milan kampioen kan worden. Want als je naar de spelers kijkt, is er niemand die echt fantastisch is. Is er geen sterspeler? Is er geen absolute wereldtopper? Van wie is deze Scudetto dan? Is het de Scudetto van Tonali? De Scudetto van Leão? De Scudetto van Maignan? Of de Scudetto van Pioli misschien wel? Of van de selectie?
Ja, ik denk vooral dat het een beetje een collectieve, collectief kampioenschap zou kunnen worden. Want vorige keer was natuurlijk, wat was een kijkersvraag geloof ik, die toen zei van waar moeten we dit mee vergelijken met een Leicester of zo?
Ja.
Maar goed, dat was natuurlijk wel heel erg kort door de bocht. Maar ik zat er natuurlijk van de week nog even over na te denken. En het voelt voor mij zo wat meer als dat seizoen dat Feyenoord kampioen werd in de Eredivisie. Dat ook niet per se iemand had die er echt bovenuit stak. Goed, Dirk Kuyt was er toen en die was goed. Maar
het zat ook veel op de bank.
Op retour. Maar het was meer gewoon dat iedereen, eigenlijk alle spelers in de selectie, gewoon boven zichzelf uitstegen dat seizoen. En ik denk dat dat bij Milan, ik denk dat dat een wat verdere vergelijking is. Want je hebt wel het gevoel met Leão en nu zeker de laatste weken met Tonali en wat je zegt, Maignan, die punten pakken voor ze. Maar ik denk dat het gewoon de gehele standaard gigantisch omhoog is gegaan. Ook gewoon op wedstrijdbasis, van wedstrijd tot wedstrijd. En dat iedereen gewoon echt ver boven zichzelf uitstijgt af en toe.
Want je doet iedereen tekort. Is.
Ja, absoluut. En ik denk dat daarom, of dat nou 100% aan een trainer te danken is, Dat is misschien ook wat lastig te zeggen, maar ik denk zeker dat het een collectieve Scudetto zou kunnen worden.
Ik vind het een goede vergelijking, hoor. Want je doet iedereen tekort. Stel je zegt dat Tonali de man is die de Scudetto heeft gegeven aan Milan. Dan denk je, ja, nou, we vergeten Leao, we vergeten Maignan. Noem je een van die andere twee, dan denk je al direct aan Tomori of aan Kalulu, die totaal is doorgebroken. Dus wat
en
dat Kier betreft...
eigenlijk nog natuurlijk in het begin van het seizoen.
Ja, nee, precies. En daarnaast heb je gewoon heel veel nuttige krachten. En dan vergeten we Theo Hernandez nog, die ook heel vaak beslissend is geweest. En zeker Milan er op moeilijke momenten doorheen heeft getrokken. Dus wat dat betreft denk ik dat het inderdaad gewoon echt een teamverhaal is. En vorig jaar bij Inter bijvoorbeeld zou je toch wel Lukaku noemen als de man, denk ik. Dat was toch minder het team, denk ik. En in dit geval is Pioli toch de man die het voor elkaar heeft gekregen. Ik bedoel, kan je je nog herinneren dat Milan met 5-0 verloor bij Atalanta? Dat ze die 5-0 wegmoffelden in het uitslagenkaartje op Twitter en op Instagram. Ja, dat is echt ver en ver weg en lang geleden. En hoe mooi is het dan dat ze aankomend weekend thuis tegen Atalanta spelen, dan officieel nog geen kampioen kunnen worden, maar dan wel echt de laatste megastap kunnen zetten. Hoe mooi is het dan om die cirkel rond te maken? Jij zet je geld op Inter. Tenminste, dat heb je heel het seizoen gedaan. Stel, je legt er nu nog €100 bij. Gaat dat dan op blauw-zwart of zwart-blauw of op rood-zwart?
Ja, maar goed, kijk, op dit moment, Willem, is het gewoon logisch, denk ik, als je al hebt ingezet het hele seizoen op Inter. En als je dan nu toch nog ergens €100 vindt, dan zou ik dan ook gewoon even voor de kansenspreiding, zou ik hem dan nu op Milan zetten.
Ja.
Maar ja, ik weet niet. Ik moet het echt nog zien. Alleen Milan blijft me wel. Ja, wat je zegt, jij noemde het net een volwassen overwinning. Ze blijft me wel echt elke week. Ja, verbazen is misschien niet het goede woord. Maar ik heb toch wel het gevoel dat er iedere week het fout zou kunnen gaan. Maar het blijft goed gaan.
Ja.
En dat heb ik eigenlijk, dat gevoel. En dat is heel gek. Dat heb ik eigenlijk gewoon het hele seizoen. Want wat je zegt, het is inderdaad, ze hebben ook niet echt één speler die er heel erg bovenuit steekt. Waardoor je dan ook telkens zo het gevoel hebt van, nou, als het een keer niet mee zit, dan gaat het mis. Alleen,
nou, ja, er zijn mensen, vooral aan Interkant fans, die zeggen, nou, Milan krijgt het ook wel cadeau. Fout van Terracciano, fout van Caprari. Maar dat is toch helemaal niet het geval. Ik bedoel, ze zijn elke week beter dan de tegenstander. En elke week is eigenlijk wachten op die winnende goal. Tegen Fiorentina was dat zeker het geval. Nu tegen Verona was Milan ook veel beter. Had ik persoonlijk niet verwacht dat ze zo makkelijk zouden winnen. Gebeurde wel. Waardoor mijn hoop wel echt heel erg is geslonken weer. Ook al ben ik altijd pessimistisch. kijk... Atalanta is ook niet goed in vorm. En Sassuolo speelt nergens meer voor. Plus, in Italië gaat onderling resultaat voor op doelsaldo. Dat Milan nog een keer gelijk mag spelen, dan op gelijke hoogte eindigt met Inter bijvoorbeeld, als Inter twee keer zou winnen. Uit bij Cagliari en thuis tegen Sampdoria. Nou ja, stel ze eindigen allebei op 86 punten. Nee, dat kan niet. Op 84 punten. Dan wordt Milan kampioen.
Ja, goed, dat is natuurlijk inderdaad wel, ja, dat is inderdaad wel het nadeel. Want ze moeten gewoon verliezen eigenlijk een keer. Of twee keer gelijk spelen. En goed, en dat is natuurlijk wel...
Dat is Radu, hè?
Onwaarschijnlijk.
Dat is het moment dat Radu... Als dat gebeurt, dan wordt het moment van Radu bij Bologna-Inter nog heel vaak aangehaald als het moment waarop Inter de Scudetto verspeelde. Dat is natuurlijk niet het enige moment. Maar dat kan wel worden aangehaald als het absolute moment waarbij het... totaal mis is gegaan voor de Nerazzurri. En waarbij... je moet het ook niet te veel van Milan wegtrekken. Want zij worden straks kampioen. Als ze het worden. En dat hebben ze fantastisch zelf voor elkaar gekregen met goed beleid. En dit is echt straks de Scudetto van het beleid. En niet de Scudetto van de sterren. Wat we ook al een paar keer hebben gezegd. Ja, we zeiden het vorige week. Slecht voor het hart. Voor jou wat minder, hè?
Ja, goed, kijk, ik denk dat dit, en dat is natuurlijk, dat zeggen we ook al een tijd. Maar ja, het is gevoelsmatig. Is dit de spannendste Serie A die ik heb gezien? In ieder geval bewust heb meegemaakt. Omdat er, nou goed, het is dan dat die top 4 bekend is. Maar dat is letterlijk het enige wat bekend is. Want alles staat zo dicht bij elkaar. Nu die titelstrijd natuurlijk met twee ploegen nog. Nou, we gaan straks naar de degradatiestrijd. Waarop dit weekend ook iedereen weer wint. Met gekke wedstrijden en late comebacks. Europees voetbal. Wat dankzij Fiorentina Roma gisteren praktisch allemaal weer binnen 3 punten van elkaar staat. Dus
ja, het is ongelooflijk. Het is
voor de neutrale kijker. En ik heb dan als goed met Juve. Wat ik net zeg. Die zijn gewoon gevoelsmatig uitgespeeld. Ja, kan je ook gewoon veel meer genieten van de rest van de competitie. En het is gewoon zo spannend overal. Dat, ja, voor de neutrale kijker is het denk ik gewoon top. En absoluut. Zeker als je dan weer ziet dat Bayern München alweer 3 weken kampioen is. En Paris die staat volgens mij al sinds december met een sterretje.
Dit hebben we echt zo lang gehad.
Ja, nee, ja, dat is natuurlijk ook met die 9 jaar Juve.
Ja.
Dat je de verrassingsfactor misschien ook een beetje bent gaan missen in de competitie. En dan was er natuurlijk ook heel veel seizoenen dat natuurlijk de nummer 20 en de nummer 19, die waren ook in halverwege november waren die bekend bijna.
Wat dat betreft
is dit gewoon de spannendste Serie A ooit, denk ik.
Maar dat is ook wat ik altijd heb geprobeerd te zeggen. Dat de Serie A een goed Inter, een goed Milan nodig heeft om die spanning weer helemaal terug te halen voor de langere termijn. En dan is het altijd mooi als Napoli zich erbij kan aansluiten. En uiteindelijk is Juve er altijd. Want dan heb je een soort van mix van goede teams die om die Scudetto strijden en dat lang kunnen doen. En je moet ook niet vergeten dat Napoli tot 2 speelrondes geleden ook gewoon nog vol meedeed. Dus dat maakt het prachtig. We gaan eerst eventjes naar de Europa League strijd, denk ik. En daarna, we werken gewoon van boven naar beneden deze week. Vorige week was het een beetje chaotisch, vond ik. Deze week bouwen we de spanning op, want die strijd tegen degradatie is fantastisch en leuk. Maar eerst even naar die Europa League Conference League strijd. Waarin Lazio, Roma, Fiorentina en Atalanta nog volop meedoen. Napoli dus had natuurlijk al die 4e plek te pakken. Want ik zit even naar het speelschema te kijken hoe we dat chronologisch kunnen doen. Maar Lazio kwam zaterdagavond al in actie tegen Sampdoria. Reguliere overwinningen voor de Bianco Celesti.
Ja, 2-0. Patrick, dat was volgens mij voor deze wedstrijd de speler die de meeste schoten had gelost in de Serie A zonder nog te scoren. Nou, dat is nu gelukt dan.
Eerste doelpunt ooit voor Lazio.
2-0. Ja, goed, we hebben hem natuurlijk ook vaak een beetje belachelijk gemaakt. Maar ik moet zeggen, dit seizoen is het echt wel een van de betere spelers bij Lazio.
Zeker.
Wat ook knap is.
ja, maar hij blijft natuurlijk hartstikke lomp.
Het blijft gewoon een beetje nog steeds een Spaanse kamikaze-piloot. Maar...
En het zegt meer over die andere verdedigers van Lazio. Want die bakken er stuk voor stuk niks
van. Dat helpt ook wel. En ja, ik denk vooral, die moet je even terugkijken als je nog niet hebt gezien. De 2-0 van Luis Alberto was weer van technische klasse. En dat vind ik dan mooi. Diepe bal speelt eerst de keeper langs de keeper. En in plaats van dat hij hem dan natuurlijk met links schiet, eerst even terugkappen, wachten tot er een paar Sampdoria-spelers op doel in zijn gerend. En anders nog ergens door een paar benen schieten.
Door
binnen.
Porsche, jongen. Ja, dat is gewoon dat vernederend. Ja,
nee, maar dat is een beetje zo'n soort schoolplein goal. Hè? Als je gewoon, weet ik, van, dan zit je ergens in groep 7 of groep 8, dan heb je natuurlijk een paar jongens die dan in de selectie voetballen. Mm-hmm, en die kunnen gewoon veel beter voetballen dan de rest. En je ziet dan gewoon dat er gewoon een paar van die nerdjes op het schoolplein helemaal kapot worden gespeeld. En dat was een beetje het gevoel wat ik hier nu had bij Luis Alberto tegen die jongens van Sampdoria.
Op het Johan Cruijff-veldje ergens. Ja. Dat je door het poortje wordt geschoten, weet ik wat allemaal. Ja. Welke rol had jij daar?
Ik was de fantastische selectie.
Nee, maar Lazio won dus met 2-0. Sampdoria nog wel enigszins in de problemen. Maar die gaan niet degraderen. Die zijn gewoon niet zo goed. En konden geen vuist maken tegen dit Lazio. Lazio dat dus weer won. Op die 5e plek blijft. En een dag later kwam Atalanta in actie. Op bezoek bij Spezia. Weer niet goed. Weer niet fantastisch. Weer niet spetterend. Zoals Atalanta het hele seizoen al niet is. Toch een overwinning voor de ploeg van Gasperini. 1-3. Muriel scoorde weer eens. Jim City, Basalic, tussendoor verder nog. En ook daar valt weinig over te zeggen, toch eigenlijk. Een reguliere overwinning voor Atalanta, denk ik.
Ja, maar ik denk wel dat we nog even een lans moeten breken voor Mario Pasalic. Want eigenlijk is dat wel gewoon by far de beste speler van Atalanta. Ook gewoon heel constant. En als, wat is het, een soort nummer...
Nummer 10,
niet echt een nummer 10 natuurlijk ook. Hè? Want hij speelt het ook wat verder terug. Maar ik denk zijn output... Want hij heeft volgens mij 13 doelpunten dit seizoen in de Serie A. Wat ook gewoon voor een middenvelder eigenlijk belachelijk is.
En hij heeft niet eens een basisplek.
Nee, vaak ook niet. Dus ik denk, ja, dat is heel knap van hem. Dat hij dat voor. Volgens mij is het gewoon letterlijk de hoogst geclasseerde middenvelder op de topscorerslijst. En hij heeft natuurlijk ook wel een klein beetje die rol moeten oppakken. Natuurlijk dankzij, of tenminste door de blessures voorin allemaal. Maar
ja.
Het is wel heel knap dat hij, ondanks het niet echt goed draaiende team, gewoon presteert daar. En dan zie je toch misschien wel dat het echt wel een goede speler is. Want we hebben natuurlijk verhuurd Chelsea, Milan. Dat het nou niet fantastisch was al die tijd. En ook zijn eerste seizoenen bij Atalanta waren nou niet per se echt van de buitencategorie. Maar dit is wel natuurlijk iets waar die op kan bouwen. Dit
hij is wel altijd productief voor mijn gevoel. Ik bedoel, hij verschijnt veel voor het doel. Scoort vaak. Afgelopen jaren ook wel een keer 9 keer gescoord in de Serie A. Nou ja, in dat team van Gasperini echt wel een nuttige kracht geweest. En als we het dan over het team van Gasperini hebben. De eerste sprake van dat hij misschien vertrekt, hè, aankomende zomer. De Atalanta-trainer. Heeft weer ruzie met alles en iedereen. Zei na afloop van het duel met Spezia dat hij nog niet weet of hij blijft. En dat het wel duidelijk is dat er dingen zijn veranderd bij Atalanta. En dat hij dan zelf gaat beslissen en gaat kijken in overleggen met het bestuur of hij wel aanblijft. Zou me niet verbazen als hij vertrekt en misschien ergens anders trainer wordt in Italië. Iets om in de gaten te houden. Want Atalanta heeft natuurlijk gewoon een teleurstellend seizoen. En Fiorentina Roma. De twee andere teams die om de Europa League / Conference League plekken strijden. Namen het maandagavond tegen elkaar op. Roma, misschien even goed om daar eerst bij stil te staan. Vorige week donderdag de finale van de Conference League gehaald. Door thuis met 1-0 van Leicester te winnen. Uit was het 1-1 geworden. Een huilende Mourinho als gevolg.
Nou, dat is entertaining, hè?
Waren het echte tranen? Kan je zoiets spreken?
Ja, ik weet niet. Aan de ene kant probeer, tenminste denk ik dan van, laat ik dan gewoon zeg maar de goede voetbalfan zijn en dan dit geloven. Maar aan de andere kant heb ik dan ook zoiets van, het blijft toch Mourinho. En ik kan me echt niet voorstellen dat dit je dan tot zo veel emotie kan bewegen. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje lastig. Het is meer gewoon dat hij, omdat hij het is, geloof je het dan niet. Wat ook misschien voor hem een beetje lullig is als het wel zo gemeend zou zijn. Maar
ja, ik denk hij was wel super blij en super tevreden in ieder geval.
Voor ons is dit de Champions League. Ik denk dat het vooral heel knap is. Of tenminste mooi is in ieder geval dat er weer een Italiaanse ploeg in de finale staat. Want Inter was natuurlijk de laatste toen tegen, wat was het, Sevilla Europa League 2018?
19 denk ik, ja. 19. 19. Nee, 20 zelfs.
Ah, het was natuurlijk die corona.
Het was 20, toen, ja.
Ja, goed, kijk, dat is sowieso mooi dat er in ieder geval weer een Italiaanse ploeg kans maakt. Maar ja, in de competitie, de laatste wedstrijden ook best wel, een vrije val is misschien wat overdreven, maar toch 4 wedstrijden op rij niet gewonnen, denk ik nu.
Mm-hmm.
Sowieso het hele seizoen wisselvallig. Dus aan de andere kant, het is ook niet dat Feyenoord, en we gaan daar waarschijnlijk nog wel een mooie aflevering over maken, maar het is echt niet
die
dat
kans
zij
laten we niet
zijn.
Liggen natuurlijk. Ja, kom op. De finale tegen een Italiaans team, dan moeten we er zijn. Ja, maar ik snap wel dat Mourinho emotioneel wordt door Rome en door Roma. Want ik denk dat wel een van de meest levendige teams van Italië is. Zeker na Napoli. Maar stel je komt bij Roma terecht en je doet het goed, dan word je op handen gedragen door de fans. Dan rijden de scootertjes mee naar het Olympico. Tegen een autootje aan, ja. En dan zie je wat Mourinho zelf ook zei, de vrouwen op het balkon staan die naar je zwaaien. Dan zie je dat er fans je opwachten bij het stadion. Dan merk je dat de sfeer in het Olympico fantastisch is. Dan merk je dat het stadion is uitverkocht met 70.000 plekken die bezet zijn door Romanisti. Dan zie je dat ook een trainer als Ranieri fantastisch wordt toegejuicht. Zowel door de Roma-aanhang als de Leicester-aanhang. Dan snap ik wel dat als jij trainer van Roma bent, dat jij super geëmotioneerd bent als het goed gaat. En als je dit allemaal ziet gebeuren voor je ogen. Dus ja,
nee, absoluut. Goed, ja. Dat begrijp ik. Alleen, het blijft Mourinho, hè? En je weet dat dat gewoon natuurlijk
is
een acteur is.
En dat is hij natuurlijk ook, 100%.
En dat is wat ik zeg, ook gewoon een beetje lullig misschien voor hem. Juist als hij het wel had gemeend. Dat gewoon ook heel veel mensen het niet serieus nemen.
Is zo. En terecht ook. Want wat wij de afgelopen 20 jaar van Mourinho hebben gezien, dat is voor de helft toneelspel geweest. In dit geval heb ik er iets twijfels bij. Aan de andere kant zou me niet verbazen als hij dat faked en snel de catacombe inrent. En ja, hij wil zo graag geliefd zijn, ook daar. En dat merk je dus wel.
Roma, maar die sfeer dus in dat stadion, dat is echt fantastisch. En je hoopt dat je dat dan ook terug gaat zien straks in die finale. Alleen dat zal dan misschien wat lastiger worden qua verdeling van tickets. Het is natuurlijk iets minder massaal dan in het Olympico, maar... Ja, ik denk iedereen heeft natuurlijk altijd over dat you never walk alone bij Liverpool. Maar
en bij Feyenoord.
Maar ik denk dat het Roma van ja. Roma, wat mij betreft is dat mooier.
Ik wil daar nog een keer echt naartoe. Ik ben er wel een paar keer geweest, maar zeker met deze sfeer die er het afgelopen seizoen is het echt wel de moeite waard om daar nog een keer naartoe te gaan. Want ja, we hebben het laatst over de beste fans van Italië gehad. En daar kwam Genoa langs en ook Milan. Maar Roma komt zeker in de buurt, want die staan er altijd achter. En ik kan me nog best wel wat wedstrijden herinneren waarin ze achter stonden. En die fans gewoon de hele wedstrijd bleven zingen en super supportive bleven. Nou ja, dan worden ze ook een keer beloond. En dat vind ik wel mooi. Het wordt tijd dat Roma weer een keer een prijs pakt. Ook alweer een tijdje geleden. Dus dan gaan we die finale zien op 25 mei. Denk je dat Feyenoord, dat zei je net ook al, die maken wel een kans eigenlijk.
Ja, die maken wel een kans. Zeker als je ziet hoe Roma dan gisteren aan die wedstrijd begint. Want die staan na 11 minuten met 2-0 achter. En dat je denkt van nou...
Bij Fiorentina dus.
Bij Fiorentina ook. Ja goed, het is dan dat de penalty voor de 1-0 misschien... wat lichtjes is, terwijl er wel gewoon contact is. En ik denk dat je hem prima kan geven. Maar...
Ja, vind je van wel?
Ja, nou ja, goed, hij tikt hem aan, ja.
We hebben weer belachelijke penalties
contact wat dat betreft, maar... ik denk vooral als Feyenoord naar die tweede goal kijkt... want er gebeurt gewoon niks. Bonaventure krijgt de bal op echt 50 meter van de goal ongeveer langs de zijlijn. En die dribbelt gewoon naar binnen en die schiet hem in de verre hoek... zonder dat iemand iets doet... Ik kan me voorstellen dat Roma dan in de finale wel wat scherper is. Maar dit zijn dan toch wat wedstrijden waarvan je dan denkt van ja, dit toont weer hoe wisselvallig Roma is. Mm-hmm. Wat dat betreft is het niet gek dat ze nu op een... Ja, het is een gedeeld zesde plek, maar als Fiorentina en Atalanta volgende week weer winnen en Roma doet het niet, dan staan ze gewoon achtste.
En kunnen ze nog wel Europa League in als ze de Conference League winnen?
Ja, en dat is weer gewoon precies hetzelfde als de vorige finale van Mourinho tegen de Nederlandse ploeg. Ja. Dat was natuurlijk Manchester United tegen Ajax. Toen ook trouwens met Smalling en Mkhitaryan, die nu allebei bij Roma zitten. Maar dat was volgens mij ook op dat moment kon Manchester United zich niet meer via de competitie kwalificeren voor de Champions League. En dat was natuurlijk ook gewoon de Europa League is dan het enige andere ticket. En dat pakte die. En je hebt toch een beetje de angst vanuit Nederlands perspectief... dat weer een beetje het scenario gaat zijn. Dat er gewoon de wedstrijd slecht is... en dat Rome er onverdiend 2 inschiet. En dat dan Mourinho aan het eind van de wedstrijd... weer met zijn vingertje door dat stadion van Tirana... te sprinten ik ben de eerste trainer ooit... die 3 verschillende toernooien wint. Ja.
Ja, maar hij gaat die wedstrijd doodmaken. Ja, hij weet dat Feyenoord ook wil voetballen. Alleen is Arne Slot geen Peter Bos. In de zin dat Arne Slot wel... tactische zetjes kan doen om het Mourinho lastig te maken. En dat heeft Peter Bos destijds niet gedaan. Die trapte volledig in de val dat Fellaini het hele aanvalsspel van Ajax plat kon leggen. En dat alle lange ballen op Fellaini niet uit de lucht konden worden gehaald door Ajax-spelers. En zoiets zal Mourinho nu wel weer verzinnen, omdat Feyenoord ook wil voetballen. Maar ik denk dat Slot er wel omheen kan plannen. Misschien overschat ik hem dan, maar in die zin is er wel hoop voor Feyenoord. Inderdaad, zeker als je Roma de laatste tijd ziet, want die staan nu zesde. En we hebben nog wel wat potjes te gaan waarin ze kunnen afzakken. Want ja, als Atalanta straks bij Milan wint, dan is het balletje aan het rollen, zeg maar. Maar ja, dat moet dan eerst maar gebeuren. Die verdeling daar is nogal ingewikkeld, hè? Misschien om nu uit te leggen. In ieder geval is het nu zo dat de nummer 5 en 6 de Europa League ingaan. En de nummer 7 naar de Conference League. Maar stel Roma eindigt daar buiten, dan is het nog allemaal anders. Volgens mij gaan er dan 3 ploegen naar de Europa... Nee. Jawel, dan gaan er 3 ploegen naar de Europa League en dan gaat de nummer 7 naar de Conference League. Maar stel Roma wordt 7e, dan gaat er niemand van Italië naar de Conference League. Dus wat dat betreft zien we volgend jaar misschien geen finalisten uit Italië in dat toernooi. Gaan we in de gaten houden. Wat we ook in de ja, in ieder geval valt er trouwens één van Fiorentina, Roma, Atalanta en Lazio dus buiten de boot. Dus nou ja, dat, tenzij Roma achtste eindigt. Wat een verhaal altijd. Hè? Dat,
nee, ik dacht, ik laat jou gewoon lekker sukkelen hiermee. Want maar ik ga me hier heel wijselijk mee.
Nee, dit is het wel echt. Maar in België is het allemaal nog ingewikkelder. Dus alle Belgische luisteraars die herkennen dit wel. Die denken, oh ja, zo gaat het dus in Italië. Bij ons is het nog ingewikkelder. Al valt het ook wel allemaal mee. Wat niet ingewikkeld is, is de strijd tegen degradatie. En daarin leek Venezia ten dode opgeschreven. Maar die wonnen ineens van Bologna met 4-3. Heb jij die hele wedstrijd gezien?
Ja, nou, ja, maar ja, het is belachelijk. Want wat jij zegt, Venezia en Genoa en Cagliari en Salernitana, dat zijn toch een beetje de vier ploegen waarvan er waarschijnlijk drie af gaan zakken. En eigenlijk alle drie, of alle
zeker
vier.
Zeker drie, toch? Of,
nee, nee, sowieso. Ja, maar goed, ja. Het zou eventueel natuurlijk nog kunnen dat Sampdoria of Spezia volledig door het ijs zakt. Maar ja, en eigenlijk dit weekend alle vier goed resultaat gehaald. En dat is natuurlijk wel bizar. Het begon op vrijdag natuurlijk tegen Juve. We hebben net natuurlijk gehad met Genoa, waarin Juve op voorsprong komt. Vervolgens 1200 kansen mis, via Keen eigenlijk vooral. En dan krijgen we Albert Gudmundsson, oud-speler van AZ, met de 1-1, nadat de Cilio volledig te kijken wordt gezet. En een paar minuten later in de extra tijd nog een keer een onhandige fout van de Cilio. En dan, ja, Crisito, je noemde hem helemaal in het begin al, die dan gelukkig zijn fout van vorige week kon herstellen.
Toen toch het verhaal van het speelweekend.
Ja, nee, toen een penalty in de laatste minuut gemist tegen Sampdoria in de derby. En nu een penalty in de laatste minuut tegen Juve, ook zijn oud club, dan wel binnenschieten. En dat is denk ik ook gewoon voor hem een mooie soort revanche op zichzelf.
Die ontlading. Oh.
Ja, maar goed, dat is prachtig. En ik denk ook voor zijn eigen hart en zijn eigen gemoedstoestand is het goed dat hij deze dan in ieder geval binnenschiet. Want anders dan blijft het echt een soort litteken als je echt zo bijna eigenhandig je ploeg de Serie B inwerkt.
Als hij deze ook had gemist.
Ja, dat was echt pijnlijk geweest.
Dan heb je dus echt ballen, hè?
Ik bedoel, ja, goed dat hij er sowieso achter gaat staan, is natuurlijk
dat bedoel ik. Ja, dat je die weken voor zo'n belangrijke pingel hebt gemist. En dat je dan gewoon op die vrijdag later toch weer achter de bal gaat staan. In dezelfde minuut. Misschien voor een nog belangrijkere pingel. En dat je dan toch besluit om hem te nemen. Dat vind ik zo knap. En dan ben je wel absoluut aanvoerder waardig. En dan ben je wat mij betreft wel absoluut de speler van de week. En de echte leider van de Genoa. Want dan blaas je eigenlijk zelf eigenhandig hoop om erin te blijven, toch weer nieuw leven in. En dat vind ik zo mooi om te zien. Zeker bij dat juichen waarbij hij wegrent. Niet weet waar hij naartoe rent, maar uiteindelijk bij Blessing de trainer terechtkomt en hem omhelst. Waarbij al die wisselspelers er achteraan rennen. Ja, dat is wel het beeld van het weekend. En dan heb je het verhaal te pakken.
En, ja, absoluut. En goed, daardoor moest natuurlijk ook, want je had het over Venezia, daardoor moest Venezia natuurlijk ook winnen. Want anders dan waren die volgens mij gelijk gedegradeerd, of tenminste praktisch gedegradeerd. En die spelen dan thuis tegen Bologna. Heel vroeg kwamen die op 2-0 voorsprong via Henry en een penalty van Keen in twee instanties. Maar ja, we zeggen eigenlijk ook al het hele jaar dat Bologna ook gigantisch klungelig is. In die zin van dat die heel veel doelpunten weggeven. Mm-hmm. En dat zag je ook weer, want het was, ik denk misschien op dat moment nog geen 40 minuten later, stonden ze alweer met 3-2 achter. Waaronder een wereldgoal van Jerdy Schouten. Die moeten we
technisch
ook zeker
goed,
niet vergeten.
Hè?
Dat
zo.
Is echt een fantastisch doelpunt.
Ja.
Ik heb het losse filmpje, ben ik helaas nergens legaal tegengekomen. Anders had ik hem al gelijk op Twitter gegooid.
Maar hoe die zichzelf
vrijmaakt.
Ja, hij haalt hem twee keer terug en hij legt hem in de kruising, in de verre kruising.
En de verre kruising, dat is het knappe, want dat is het moeilijkste. Want dan moet hij natuurlijk over de keeper heen draaien. Echt een beetje een soort Beckham-achtig krul zat erin. En dan denk je van, nou goed, op dit moment is het redelijk voorbij. En dan krijgen ze een hele lichte penalty. Wat voor mijn gevoel echt helemaal nergens over ging.
Maar dat bedoel ik dus, Wes. We hebben dit weekend zulke lichte pingels gezien. En dus niet alleen in Nederland, maar ook in Italië. Want ja, bij Venezia Bologna, maar ook bij Fiorentina Roma, keek ik en dacht ik, nou, kom op. Gaan we hier al pingels voor geven? En bij Venezia Bologna was hij nog erger.
Ja, volgens mij gebeurde echt helemaal niks. Maar,
nee.
Nou goed, voor Venezia is het mooi. 3-3 werd het toen via Aramu. Maar goed, ze moesten dus eigenlijk nog steeds één keer extra scoren. En ik weet niet waarom, maar de nieuwe trainer Sonchin bracht dus Dennis Jonsen. Die eigenlijk overal, ik denk en in Noorwegen en in Nederland en in Italië bekend staat als ook een beetje de meest ineffectieve speler die er bestaat.
Ik denk, maar als wel er, lekker als flegmatiek.
Ja, maar ik denk als er één aanvaller bestaat waarvan je zegt van nou, die zou ik nou echt niet opschrijven voor überhaupt een doelpunt of een assist dit seizoen, dan is het Dennis Johnston. Maar hij schiet hem ja, toch prima binnen, moet ook gezegd. 4-3 in de allerlaatste minuut. En daardoor wint ook Venezia opeens. Ja, dat maakt natuurlijk die degradatiestrijd weer bizarder dan bizar. Want het was natuurlijk eigenlijk een paar ploegen die het hele seizoen te doden waren opgeschreven, met Salernitana voorop.
Ja.
Die hebben toen natuurlijk afgelopen week ook nog die inhaalwedstrijd tegen Venezia gewonnen. Dus die zijn buiten de degradatiezone. Venezia die nu wint, Genoa die nu wint, allemaal in de laatste minuut.
En dan ja, denk dat je is... dat, maar alsnog kon Salernitana zichzelf op matchpoint zetten door thuis te winnen van Cagliari. En daar leek het ook heel lang op. Dat was zondagavond om 6:00. Salernitana namelijk met 1-0 voor door een penalty van Verdi. En het leek er echt op dat zij dat over de streep gingen trekken. Was weer een fantastische sfeer in het Areki daar. Soort Argentijns. Over de moeite waard om ergens naartoe te gaan. Nou, dan zou ik Salernitana ook zeker op het lijstje zetten. Toen maakte Cagliari daarna een steeds betere indruk met de schot van Grassi op de paal. Ze kregen nog een penalty, die werd teruggetrokken door de scheidsrechter. Uiteindelijk kwam er dus, nou, ik denk 10 minuten extra tijd ongeveer.
Omdat... Ja, het waren er eerst 6 en dat werd toen volgens mij vervangen door 10.
Ja.
En toen was het dus in de 98ste minuut, geloof ik, een corner.
Absoluut.
En die vliegde dan uiteindelijk via Giorgio Altare, die dit seizoen debuteerde, ook voor Cagliari, een verdediger. Vloog hij erin. Keeper zag ook niet heel lekker uit.
Hij wist niet hoe hij moest juichen. Hij rende heel raar weg.
Ja, maar dat kan ik ook begrijpen, want dat is natuurlijk ook voor hen weer een soort lifeline. Want volgens mij als Salernitana had gewonnen, dan was het echt voor 99% zeker dat ze erin bleven. Nu is het gaatje nog maar 1 punt.
Met Genoa er ook
met Genoa. Dus het zit allemaal weer wat dichter bij elkaar. Maar ja, het is late comeback op late comeback op late comeback. En wat dat betreft is dat natuurlijk ook voor die degradatiestrijd heel tof. Dat we nu nog steeds 2 wedstrijden voor het einde nog geen enkel idee hebben wat er precies gaat gebeuren.
Ja, maar de gunfactor ligt bij Salernitana.
Zeker de laatste weken wel. En goed, die reeks die ze hebben neergezet natuurlijk met, wat is het nu, 4 overwinningen en 2 keer gelijk. Ja,
dan heb je het gewoon goed voor elkaar. En bij Cagliari en Genoa is er gewoon veel meer mis. En ja, dat ze dan van Juve winnen om de laatste strohalm te pakken is natuurlijk wel fantastisch. Daardoor is het nog super spannend de komende paar weken. Nog 2 speelrondes te gaan. Salernitana aankomend weekend op bezoek bij Empoli. Kunnen ze zomaar winnen weer. En dan heb je Genoa bij Napoli. Ooit vriendenclubs. Inmiddels hebben die supportersgroepen toch weer ruzie met elkaar. Denk ik ook niet dat Napoli op het veld wat gaat gunnen aan Genoa. En dan heb je Cagliari-Inter. Inter dat natuurlijk nog steeds kampioen wil worden, dan moet winnen. Cagliari dat eigenlijk ook moet winnen om weer boven die streep te komen. En in de laatste speelronde gaan die teams waarschijnlijk allemaal tegelijkertijd spelen. Gaat Cagliari naar Venezia. Venezia, ja, ik reken ze nog steeds niet bij de kanshebbers tot handhaving. Maar je weet het nooit. Als zij ook aankomend weekend weten te winnen. En dat moeten ze dan bij Roma doen. Nou ja, dat gaat denk ik niet gebeuren. Laatste speelronde Salernitana-Udinese. Genoa-Bologna. Venezia-Cagliari. Ja, ik zet mijn geld op Salernitana. Misschien dat ze nog wel 4 tot 6 punten pakken. En dat gaan Genoa en Cagliari allebei niet doen, denk ik.
Ja, het is het makkelijkste programma ook omdat zij spelen tegen Empoli en Udinese, die allebei nergens meer om spelen. En je hebt dan toch wel het idee dat als jij dan wel ergens om speelt, dat dan makkelijker is om dan nog die punten te pakken. En als je dan inderdaad ziet, Cagliari moet nog tegen Inter, terwijl Inter nog volop in die titelstrijd zit. En tegen Venezia, die natuurlijk allebei daarin zitten. Ja, daar gaan natuurlijk sowieso punten worden verspeeld. Dus ik zet ook mijn geld op Salernitana. Dat betekent dan dat David en Nicola naar de pauze mag lopen.
Ja, fantastisch. Ja, dat was
die weddenschappen van hem doen het. Vorige keer was het natuurlijk die fietstocht van 1300 kilometer. Nu is het een wandeling van 300, denk ik.
Genieten toch? Wat een legend. Over die verhalen. Maar kijk, die verhalen maken het toch zo mooi allemaal. Zulke soort verhalen, zoals met Crisito, maar ook met Nicola, of David en Nicola, dat hij dit belooft en dat hij dan voor elkaar krijgt en naar de pauze loopt. Nou ja, dat zie je gewoon nergens anders, Wes. Dat is gewoon echt zo. Daarom maken wij deze podcast. Absoluut. Daarom praten we niet alleen maar droog over die wedstrijdjes, maar zijn er altijd leuke verhalen omheen te vertellen. Die andere potjes die we nog niet gehad hebben. Torino-Napoli 0-1. Doelpunt van Fabian Ruiz, die voor het eerst in 3 jaar van binnen de 16 scoorde. Die statistiekjes, hè, Wes, die van jou geleerd.
Mooi, hè?
Ja, ja. Maar ja, wel mooi vond ik dit. Ik vond het ook mooi. Ik zag het langskomen. Toen dacht ik, oh ja. Daartussen had hij geloof ik iets van 9 keer gescoord. En allemaal van buiten de 16. En dit keer dus weer de van binnen. Sassuolo Udinese, 1-1. Doelpunt van Bram Nuitink. Toch wat Nederlandse goals dit weekend. Scamacca maakte de andere goal. Prima potje. Eigenlijk ging het nergens meer om daar. En dan hebben we ze echt allemaal gehad. Hè? Ik zit even te kijken. Maar dan is het tijd om naar de column van Juriaan van Wessem te gaan. Die blikt even met ons vooruit naar op de Coppa Italia finale van woensdag. Die voor het eerst sinds 1965 tussen Inter en Juve gaat. En je hoort het van Jur zelf.
De finale van de Coppa Italia is dit seizoen wel heel speciaal. In Rome treffen Inter en Juventus elkaar voor een toptreffen waarbij beide clubs vooral niet willen verliezen. Dat de winnaar een beker overhoudt aan het duel is misschien zelfs bijzaak. Ook al kan de trofee het seizoen enige glans geven. Het is de confrontatie van de twee antagonisten van de afgelopen 3 seizoenen. Maar ze zitten allebei niet echt lekker in hun vel. Inter vreest dat het zijn vorig jaar gewonnen kampioenschap niet zal prolongeren als gevolg van de blunder van doelman Radu in Bologna. En Juve kan na 10 seizoenen weer in zijn jaargang zonder hoofdprijs afsluiten. Daarmee zou er een einde komen aan een tijdperk. Bij winst heeft Max Allegri zijn gezicht wel een beetje gered. En mag Simone Inzaghi zelfs tevreden zijn over zijn debuutjaar bij Inter. Waarin zijn ploeg in de Champions League alleen door de latere finalisten werd uitgeschakeld. En hij dus, net als Roger Schmid, 2 hoofdprijzen op de erelijst van de club heeft bijgeschreven. Het wordt voor de 3e keer in de geschiedenis van de Coppa Italia een finale tussen deze 2 grootmachten. En zelfs ik heb geen herinnering aan die eerste 2 finales. Want die werden gespeeld in 1959 en 1965. In beide gevallen won Juventus. In 1965 was dat zelfs opmerkelijk, omdat Inter in dat seizoen de Europa Cup en de Scudetto had gewonnen. Maar de Michael Biku van Juventus heette toen Gianpaolo Menichelli. Hij maakte het enige doelpunt in de finale, die overigens wel in augustus werd gespeeld. Voor Juventus is de Coppa zeker wel een echte prijs die het al 14 keer won. Vooral aan de jaren waarin de ploeg naast de Scudetto greep, bewaart de ploeg goede herinneringen aan de bekerzegers. In 1979, 1983 en 1990 werd de beker met een zekere trots in de lucht gehouden, waarmee een mislukt seizoen toch nog een mooie glans kreeg. Onvergetelijk blijft een treffer van Franco Causio in de 117e minuut in de finale tegen Palermo. En 4 jaar later zorgde het koningskoppel Michel Platini en Paolo Rossi voor een overwinning in de finale tegen Verona. En in 1990 zorgde Roberto Gallia voor een daverende zegen San Siro op AC Milan. Dat toen in 1 week naast de Scudetto, inderdaad, het 2e Fatal Verona en de Coppa greep. Eigenlijk bevindt Inter zich nu in die situatie. De onzekerheid over de wellicht verspeelde Scudetto kan de ploeg zeker parten spelen. Toen waren de frustraties in het kamp van de Rossoneri niet aan te slepen en ging Dino Zoff als een masterclass coach trots op de schouders. Daarna won Juve de Coppa vooral nog als kampioen en dus met een dubbel tot afgelopen seizoen toen in de finale de ploeg van Andrea Pirlo zowaar Atalanta aftroefde in de eindstrijd en een mislukt seizoen toch nog een beetje kon worden gered. Inter won de Coppa maar 7 keer in 13 finales. De laatste keer tegen Palermo, 11 jaar geleden toen Milan net de Scudetto had gepakt. Samuel Eto'o en Diego Milito zorgden voor de 3-1 zegen. Het was de afsluiting van een tijdperk waarin de club ook wereldkampioen was geworden. En de trainer op die avond was Leonardo, voordat we dat zouden vergeten. Maar deze Derby dell'Italia is natuurlijk ook een mooi affiche. En in de laatste finale van de Supercoppa werd al duidelijk dat beide clubs ook in knock-out duels voor spektakel kunnen zorgen. Alexis Sanchez maakte in januari het winnende doelpunt in de verlenging dat toen uitgebreid werd gevierd. Wie zal dit keer doorslaggevend zijn?
Morgenavond is het zover in het Olympico. Inter Juve, Wes. Bekerfinaletje. Zin in?
Ja, toch wel. Het is... Inter, dit seizoen natuurlijk de Supercoppa gewonnen. Competitie doen ze ook nog mee. ja, aan de ene kant kun je dan denken van, nou goed, misschien laten ze dan die beker schieten, juist omdat die competitie nog zo spannend is, dat daar echt de focus op zit. Maar het blijft inderdaad, en ja, de derby d'Italia en de finale van een bekertoernooi, en je kunt een prijs winnen. Dus wat dat betreft zal het gewoon een voetbalstrijd worden morgen. En ja, ik heb er toch een beetje een hard hoofd in.
Is het een hoofdprijs voor jou?
Nou, ik denk dat het voor allebei de ploegen, als ze geen kampioen worden, wat in ieder geval bij Juve zeker is en bij Inter een kans is, denk ik dat het toch wel lekker is als je dan die beker pakt als soort van, ja, troostprijs. Want zo wordt de beker toch vaak gezien. Maar ja, ik denk als je hem wint van Inter of van Juve, dan kun je het eigenlijk geen troostprijs noemen. Want dat is denk ik ook gewoon voor beide clubs en beide fangroepen is dat gewoon fantastisch. Denk ik als je de concurrent, als je de rivaal verslaat.
Er zijn natuurlijk twee dingen hieraan. Als Juve de beker wint en vierde wordt, net zoals vorig jaar, gaan ze verkopen dat het seizoen toch redelijk geslaagd is. Ben ik het niet mee eens? Jij wel? Dat is punt één. Want bij Inter hebben ze hetzelfde verhaal. Ze zeggen daarbij namelijk, ja, als Inter geen kampioen wordt, maar wel de beker pakt, ja, nou ja, zijn we dan tevreden? Moeilijk toch altijd. Je moet die beker, om die toch op een bepaalde waarde te schatten, is dat toch moeilijk om dat goed in te schatten per club, denk ik.
Ja, dat denk ik wel. Maar goed, aan de andere kant, kijk, het ding is, en dat is natuurlijk ook altijd met die verhalen over de Champions League, uiteindelijk één club kan het winnen. Dus betekent dat dan dat alle andere deelnemers automatisch gefaald hebben? Dat vind ik dan een beetje kort door de bocht. En
nou,
zeker bij Inter, als die straks tot speeldag 38 meedoen om de titel, denk ik nou niet dat een verloren seizoen is.
Nee, maar daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het mee, want Inter heeft de Supercoppa gewonnen.
Voor ja, dus eerst, dat helpt natuurlijk ook wel, hè?
Precies, voor het eerst in jaren overwinterd in de Champions League. Finale van de Coppa en worden straks waarschijnlijk tweede. Nou ja, dan heb je denk ik gewoon een goed seizoen gehad, eerlijk gezegd. Bij Juve vind ik dat nog net iets anders, als ik heel kritisch mag zijn. Want die hebben eigenlijk geen moment meer meegedaan om die landstitel. En dat is toch wel het doel daar bij de Bianconeri. Als je dan die beker wint, ja, dan zeg ik niet opeens dat ze een goed seizoen hebben gehad, eerlijk gezegd. Tenzij jij daar anders in staat.
Nee, daar sta ik. Ik sta daar hetzelfde in. Alleen, ja, het blijft natuurlijk nog steeds, of je nou tweede, derde of vierde wordt, maakt eigenlijk niet heel veel uit. Het draait uiteindelijk gewoon om die prijzen. En als je die prijzen niet wint, ja, zeker als Juve zijn, dan moet je dan toch jezelf een beetje aankijken. Maar ik denk dat de druk zal inderdaad, wat dat betreft, misschien iets meer bij Juve liggen nu in de finale. Nog net iets van te maken. Maar ja, het blijft gevoelsmatig toch een klein beetje, ja, wat je zegt. Het voelt niet echt als een hoofdprijs. Maar
het is een kleine troostende schouder. Nou, misschien een kleine troostende schouder en meer dan dat niet. Aan de andere kant is het wel een wedstrijd waarbij er twee rivalen tegenover elkaar staan. De Derby d'Italia. Juve en Inter staan elkaar niet naar het leven. Supportersgroepen hebben nog steeds een grote hekel aan elkaar. Clubs liggen elkaar ook niet per se heel goed. Nou ja, dan heb je zeker, als je als neutrale kijker ernaar kijkt, maar ook wel als fan, een fantastische finale. En die wil je dan ook zeker winnen. Dus wat dat betreft ook zeker het kijken waard en de moeite waard om aan te zetten. Wordt ook live uitgezonden morgenavond. Dus zet die tv maar aan en ga kijken naar deze mooie strijd. En dat zijn toch de twee van de drie grootste clubs van Italië die tegenover elkaar staan in die finale. Een beetje plastisch wel, hè, hoe dat voor elkaar is gekomen. Want ja, dat bekertoernooi staat helemaal nergens op. Maar ja, als het dan zover is, dan moet je ook wel kijken. En dan heb je ook een fantastische finale voor elkaar. Voorspellingkie daar?
Ik zeg toch Inter. Ja. Ja, met pijn in het hart.
Met pijn in het hart. Ik zeg verlengen.
En dan?
En dan Juve. Juve, dit seizoen nog niet gewonnen van Inter in drie wedstrijden.
Ja, ze hebben nog geen prijs gepakt, hè? Dat kan ook natuurlijk voor het eerst sinds volgens mij 12 seizoenen dat ze niks winnen. Want ze hebben altijd nog wel een keer ergens een Coppa Italia of nog ergens een Supercoppa. Maar nu, ja, niks. Als ze dit ook verliezen, dan is het, dan, ja, wat dat betreft,
droogte.
Zeker historisch gezien is het natuurlijk echt een heel triest seizoen. Ondanks dat het nou echt niet helemaal dramatisch is in die zin. Ik bedoel, ze zijn geen achtste geëindigd zoals
in
Inter door de jaren heen wel een keer is gebeurd. Maar
dat is zo. Ja. Wel nog de Champions League in. Ik bedenk me net dat we die gemiste kans van Moise Kean in de 90ste minuut helemaal niet hebben behandeld. Waarbij die voor open goal mist.
Ja, nee, maar het is echt ongelooflijk dat,
zo'n
het is gewoon laks.
Ja, maar wat dat betreft, ik denk ook wel dat het, als er echt iets op het spel staat, zal hij erin schieten. Maar het feit dat je dit soort kansen kan missen, want ook op het moment dat Genoa inderdaad terugkomt met die van 0-1 achter naar 1-1 in de 87e minuut, kan Juve daarna gewoon nog steeds 2 of 3 keer scoren.
Maar doen ze
ja,
niet.
Het is.
Eens kijken of ze er wel staan morgenavond. Natuurlijk een duel met veel druk erop. Tijd voor de luisteraarsvragen, Wes. Jij Twitter, ik Instagram. Ik heb de Instagram al voor mijn neus staan. Over de Serie B gesproken. Daar was de vraag over. Ja, gaan die teams die nu zijn gepromoveerd zich handhaven volgend jaar, denk je?
Ja, leuke vraag. We hebben met Lecce en Cremonese, de eerste twee van de drie, hebben we natuurlijk al. Die zijn bekend via de competitie. Lecce als kampioen. En die hebben eigenlijk 2 jaar terug natuurlijk nog in de Serie A gespeeld. En ik denk dat sowieso natuurlijk een mooie, een welkome toevoeging is aan de Serie A. Sowieso weer een zuidelijke ploeg. Dat is altijd fijn. Uit Puglia, Lecce, mooie stad, mooi stadion. Het stadio Via del Mare.
Ja.
Maar ja, het blijft gewoon. En dat is denk ik het grote probleem wat de Serie A of het Italiaans voetbal in het algemeen een beetje heeft. Dat gewoon het verschil tussen de Serie A en de Serie B best wel groot is. Dat je eigenlijk 14 van de 18 ploegen in de Serie A weten praktisch voor het seizoen al dat ze veilig zijn. En dat is natuurlijk wel wat jammer. En zeker als dan Cremonese als tweede ploeg promoveert direct. Ja, heel klein clubje, klein stadje, Cremona, 70.000 inwoners. Een beetje het Villarreal van Spanje. Waarschijnlijk komen die verhalen bij de commentatoren komend jaar weer heel veel voorbij. Dat het zo'n klein dorp is, wat dan toch in de hoogste divisie speelt. Ja, en zeker bij Cremonese, denk ik. Want als je nu de opstelling zag in hun promotiewedstrijd, zeg maar, was volgens mij 6 of 7 spelers van de 11 gehuurd van Juve en Atalanta. Ja, ik bedoel, dus je hebt niet echt het idee dat daar nou heel veel eigen aan was of heel veel eigen selectie beschikbaar is. En ja, het is dan mooi dat inderdaad op het middenveld Gaetano van Napoli en Fagioli van Juve het goed doen. En tussen de palen staat Carnesecchi, de keeper van Atalanta.
Heel groot talent schijnt dat te zijn.
Dat zijn allemaal grote talenten. Die hebben gewoon een heel goed seizoen gedraaid in de Serie B. Maar ja.
Voor het eerst sinds 1995, 96 dat zij in de Serie A gaan spelen.
Nou goed, dat maakt het leuk. Maar of het nou inderdaad ploegen zijn die zich zouden kunnen handhaven, dat denk ik eigenlijk allebei niet. Want dit wordt gewoon weer 17, 18, 19, 20 ergens.
Wel leuk hoor, daar niet van.
Ja, absoluut. Maar hetzelfde met Venetië. Ik bedoel, het is leuk dat die nu een keer in de Serie A hebben gevoetbald. Maar ja,
die gaan weer troostloos terug. En misschien volgend jaar komen ze weer naar de Serie A. Maar die blijven dan pingpongen. En, ja, ik kan me niet voorstellen dat Cremonese erin blijft. Maar we gaan het zien.
Wel een mooi shirt. Ik vind het een toffe combinatie.
Ik twijfel of ik het mooi vind.
Mooi is anders, maar in ieder geval een nieuwe combinatie. Uniek. En ik zag die foto van Vialli. En dat shirt vond ik wel tof. Dus ik hoop eigenlijk dat ze weer gewoon met dat Grana Padano, met die kaas, op de borst gaan spelen.
Lekker old school.
En dan koop ik een shirtje.
Nog één vraagje doen van jou, van Twitter.
Even kijken, wat had ik hier nog staan? Was iemand sowieso heel blij met het feit dat onderling resultaat boven doelsaldo gaat?
Mm-hmm.
Wat denk ik ook gewoon wel leuk maakt voor de onderlinge...
Ja, maar onderlinge spanning misschien juist wat minder, zou je zeggen, of niet?
Ja, goed, in Nederland is het doelsaldo beslissend. Ja. En Ajax staat er volgens mij op 30 goals waar, meer dan PSV. Dus dat kan natuurlijk net zo niet spannend zijn.
Ja, oké.
Was een vraag, waarom blijft Rick Karsdorp onderbelicht? Vaste rechtsachter van Roma en Europees finalist.
Die wordt niet door ons onderbelicht hoor. Die hebben we echt wel een aantal keer genoemd dit jaar. Ja, god. Omdat er wel goede rechtsbacks zijn in Nederland, denk ik. Ik vind dat hij het wel verdient hoor, een keer. Een oproep.
Ja, absoluut, toch?
Zeker door Van Gaal om van dichtbij te zien. En dat is tot nu toe ook helemaal niet gebeurd. Karsdorp echt wel weken, maanden basisspeler bij Roma. En doet het echt vaak heel goed. Veroorzaakte nu dan wel een pingel, heel goedkoop. Maar zeker een speler die zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dus wat dat betreft absoluut interessant om naar te kijken, zou ik zeggen, als je bondscoach bent.
Ja, sowieso gek dat hij nog niet eens bij de voorselectie heeft gezeten. Want als je ziet wat voor spelers er wel tussen hebben gezeten die misschien een minder constant seizoen draaien.
Waarom? Ja. Dat was hem, Wes. Dat was hem. Dat was hem. Dat was hem. Dat was de op.
Was dat hem?
Ja, ik zit even te kijken. Op 2 na of 3 na laatste aflevering van dit jaar. Want we komen waarschijnlijk nog met een Roma special. We hebben volgende week nog, de week erna nog de nabeschouwing. En dus die Roma special, dus op 3 na. Aftellen.
Spannend.
Ja, ja, zeker. Ik bedoel, we gaan het in de gaten houden. Alles nog om voor te strijden. Van de Conference League tot de titel, tot aan de Europa League plekken, tot aan het plekje in de Serie A dat nog over is voor komend jaar. Blijven kijken. Ik zou als ik jullie was ook blijven kijken en ook hopelijk blijven luisteren naar ons. Bedankt aan Friends of Sports en FC Afkikken voor het produceren van deze podcast. Bedankt aan Harmen Ridderbos voor het mixen van het geluid. Doet hij altijd goed. Het lijkt net alsof we naast elkaar zitten. Alsof jij hier bij mij aan het bureau bent aangeschoven. Niets is minder waar. Ja, en Wes, jij bedankt.
Ja, Willem, jij bedankt.
Ja, nee, ja, we zijn er volgende week weer. En je luistert natuurlijk ook nog even de Hekkensluiters aflevering met Wes van afgelopen weekend. Dan ben je helemaal up-to-date voor komende week.
Ja, Salernitana kan dan niet meer uit je kennis verdwijnen.
Zo is het. Dus dan ben je in ieder geval helemaal op de hoogte. Hey, bedankt voor het luisteren. Alla prossima.
Tot de volgende.